Thank you. Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Ook iedereen die thuis meeluistert of meekijkt, van harte welkom. Ook een bijzonder welkom aan Theo de Koning, die deze dienst zal leiden. Allereerst de collectors. We hebben vandaag twee collectors. De eerste is voor de kerk en de tweede is voor het onderhoud. En dan nog twee mededelingen. Allereerst maandagavond, dus morgenavond, is hier in de kerk weer een bidstond om 7 uur. En komende dinsdagavond is het weer onderwijsavond met als thema Waar geloof jij in? Dan willen we zo meteen beginnen met het zingen van het gezang 434, vers 1, 2 en 5. En namens de kerkraad wens ik jullie een gezegende dienst toe.
Stil zijn, dan mag u in de stilte van dat moment uw verlangen voor deze dienst bij de Heer brengen. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij die de hemel en de aarde heeft geschapen en hij die trouw is en trouw blijft. En nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. We gaan vanmorgen nadenken over het thema Leef je identiteit. Vanuit de schepping gedacht, dat kan ik je vast vertellen. Vandaar dat we met elkaar gezang 467 gaan zingen, vers 1, 2 en 3. O eeuwige Vader, sterk in macht. En als je nou die coupletten zingt, dan kom je er iedere keer weer achter dat het wel lijkt dat het een lied is voor degenen die op zee zijn en in nood zijn. Daar is denk ik ook voor geschreven. Maar bedenk even dat ons leven soms ook een zee is en dat daar flink kan spoken. En wie is dan degene aan wie je je vasthoudt? Nou, neem dat mee als we dit lied zingen in je gedachten. Gezang 467, vers 1, 2 en 3. Luisteren naar een aantal leefregels die Jezus ons geeft. Daarna verootmoedigen we ons voor God en zingen we opwekking 220. Dat staat ook ergens in Johannes de Heer. Volle verzekering. Maar eerst een aantal leefregels en verootmoediging. En toen Jezus de mensenmassa zag, ging hij de berg op. En hij ging daar zitten en hij zei tegen zijn leerlingen: gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn degenen die treuren, want zij zullen getroost worden. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer jullie omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel, zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Als het zout zijn smaak verliest, waartoe... Hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor om weggegooid te worden en vertrapt te worden. Jullie zijn het licht voor de wereld, een stad op de berg. En die kan niet verborgen blijven. En je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder het bed weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Zullen we ons verootmoedigen? Heere God, Vader in de hemel, we buigen ons neer voor uw grootheid en voor uw majesteit en macht. En erkennen dat u de allerhoogste en enige God bent. En dank u wel, Jezus, dat u God op aarde was en ons hebt laten zien wie uw Vader is. Daarom is het niet zo vreemd dat u ons leefregels geeft. Dat u ons een grondwet geeft voor uw koninkrijk. En als we die woorden horen, vredestichter zijn, zijn we dat altijd? Licht zijn, zout zijn in deze wereld. Dan vragen we u eerst vergeving voor alles waarin wij in tekort schieten. Terwijl dat wij midden in deze wereld een verschil zouden moeten maken. Omdat wij degene zijn die de hemel op aarde zouden moeten projecteren. En we vragen u vergeving voor al die momenten dat de afgelopen week mislukte. Ontferm u over ons en over deze wereld. En geef dat de weg naar uw hart open is vanmorgen. Omdat we beseffen dat als we onze zonden belijden, dat u het vergeeft. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Opwekking, toch? In de tijd dat ik alleen nog maar psalmen luisterde. Ik zei net tegen de band, ik kende hem eigenlijk niet eens. Nou, de melodie wel, maar de tekst niet. Zullen we bidden om de Heilige Geest? Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we voor uw troon mogen komen, vergeven door het bloed van Jezus. Tegelijkertijd bidden we of u ons dat ook laat beseffen. Want dan staan we niet zomaar voor uw troon, maar als we door u zijn aangenomen, dat we als kinderen van u voor uw troon staan. Wilt u dat even binnen laten komen? Laat u zien hoe u naar ons kijkt als we zo met elkaar om uw troon zijn. Dank u wel dat u met vreugde naar ons kijkt. Met liefde. Met verlangen. Dat we hier ons dieper in wortelen. Dat we kinderen van u mogen zijn. En dan bidden we u ook of dat u door uw Heilige Geest ons ook aanraakt vanmorgen. En het laat beseffen hoe diep en hoe groot en hoe onbevattelijk dat is. En Heilige Geest, wees niet alleen bij ons, maar werk ook. Raak ons aan. Vul ons met uzelf. Dat we overlopen. En dat deze ruimte gevuld zal zijn van uw glorie. Van uw aanwezigheid. En van uw majesteit. Wilt u er zo bij zijn? Niet alleen hier, maar ook degene die thuis met ons meekijken. Vul die ruimtes met uw aanwezigheid. Op zo'n manier dat het tastbaar is. Dat het voelbaar is. Dat het onmisbaar is voor ons allemaal. Wilt u zo bij ons zijn, dat bidden we u. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen. Johannes 1. Vers 1 tot 18. Johannes 1, vers 1 tot 18. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God. Dat was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden, hij heette Johannes. Hij kwam als een getuige om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om ervan te getuigen van het licht. Het ware licht dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was. Nou, wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Maar wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man. Maar ze zijn uit God geboren. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt, is meer dan ik, want hij was er eerder dan ik. Uit zijn overvloed hebben wij opnieuw genade ontvangen. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Tot zover. Hier gaan we over nadenken. Met het thema, leef je identiteit. Maar we gaan eerst de koning nog prijzen. Wij wandelden in het donker. Zonder hoop, zonder licht. Maar u kwam vanuit de hemel, vol van liefde was uw blik. Opwekking 851 als voorbereiding op de verkondiging. En ik vraag me af of dat we dat zittend kunnen doen. Nee, dat kan niet, want hoe kunnen we een koning prijzen op je achterwerk? Dus laat hem maar gestaan.
Come on.
Zou het kunnen zijn dat we een van de diepste geheimen van het evangelie nog wel eens overslaan? Ik zou deze vraag wel bijna met ja durven beantwoorden. Ook omdat ik het in het pastoraat te vaak tegenkom. Maar misschien moet je eerst maar eens even antwoord geven op de vraag: waarom kwam Jezus eigenlijk naar deze wereld? Wat kwam Jezus eigenlijk doen? En elk keurig christelijk kerkelijk antwoord luidt dan natuurlijk: hij kwam om mijn zonde te vergeven. Dat is fijn, toch? Jullie kijken me echt nog zo aan van: we zijn nog niet helemaal wakker. Is toch fijn dat hij je zonde kan vergeven? Amen, gelukkig. Ik krijg 2 amens. Fijn. Maar ja, dat wisten jullie al, toch? Dat is geen nieuws. Zou bijna zeggen. En weet je, daar zit nou precies het probleem. Niet dat dit gewoon geen nieuws meer is. Het probleem zit een laagje dieper. Want wat werkt dat nou bij je uit dat je vergeving van zonde ontvangt? Want ik merk, en ik geloof het dus ook, ik merk dat we als kerk en als gelovigen heel erg vaak onder de maat leven. Mag ik het even zeggen? Dat we vaak onder de maat leven. En ik had mijn preek al een keer gehouden, vorige week voor het eerst, 's ochtends. Het was niet zo'n lekker gevoel. Ik heb er s'avonds nog een keer over gepreekt. En ik zat in de auto, dwars door de Ablassewaard heen. En ineens dacht ik: ja, maar hier zit het probleem. Wij lijken te vaak op die jongste zoon uit de gelijkenis van de, nou ja, verloren zoon. Ja, weet ik het ook om anders moet noemen. De wachtende vader, dan snappen jullie het ook wel. Lucas 15. Wat gebeurt er met die jongen? Nou, die jongen die zit bij de varkens, dat is niet zo'n slimme plek. Daar heeft hij zijn leven doorgebracht in alles wat hij kon doen, maar in ieder geval niet met God. En hij komt tot de conclusie: ik kan beter teruggaan naar mijn vader, want daar is het beter. Dat is ongeveer: Jezus komt naar deze aarde en het beste wat we kunnen doen is teruggaan naar Jezus, want nou, dan krijgen we een nieuwe vergeving. Maar wat is vergeving in de ogen van die jongste zoon? Dat hij bij zijn vader gaat komen en tegen zijn vader gaat vertellen: maak mij maar een dienstknecht. Maar het was toch een kind, of niet? Dus hij gaat terug naar die vader en hij begint tegen zijn vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik heb het niet meer. En dan onderbreekt zijn vader hem. Hij mag zich niet eens uitspreken wat hij allemaal bedacht had. Maar hij had bedacht om te zeggen, ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij maar een dienstknecht. En ik denk dat we als gelovigen te vaak zo denken. We hebben gezondigd. Jezus komt naar deze wereld. We komen bij God terug. Fijn. We zijn gered. We zijn in ieder geval in de hemel. Is dat dan alles? Dan denk ik dat we de kern gemist hebben. De kern waarmee Johannes begint, maar ook de kern waarom dat heel veel hulpverlening in ons land uiteindelijk niet slaagt. Ook dat durf ik dan nog wel te zeggen. Omdat uiteindelijk de bodem onder de hulpverlening er vaak niet is. En ik zie het in het pastoraat en ik doe heel veel gebedspastoraat en verenigingspastoraat. En ik kom in dat pastoraat constant tegen dat uiteindelijk het fundament ontbreekt. Het fundament van wie ben je nou eigenlijk? Dat is toch de meest irritante vraag die je kan stellen. Wie ben je? Ik doe het eigenlijk bijna standaard in het eerste gesprek als ik met iemand een traject begin. En dan vraag ik aan diegene, wie ben je nou eigenlijk? En dan zitten ze me zo aan te kijken, heb je nou niet een leukere vraag of zo? Maar misschien moet je er even over nadenken, wie ben je eigenlijk? Ik heb een makkie. Want mijn ouders hebben mij Theo genoemd. Dat betekent namelijk geschenk van God. Of ze dat heel bewust zo gedaan hebben, weet ik niet. Maar zo wil ik leven en dat wil ik zijn. Een geschenk van God. Maar dan neigt hij nog een beetje naar wat ik doe. Ik deed afgelopen jaar het tweede deel van mijn mediatoropleiding. En dan voel je me aankomen. Hè? Dan moet je in een niet-christelijke omgeving, had ik bewust voor gekozen. En dan kom je er binnen en dan krijg je weer... Dan zitten er weer 16 mensen die je niet kent. En dan voel je het al aan. Dan komt die trainer van die dag, de eerste dag, die gaat even een voorste rondje doen. Wat zeg je dan eigenlijk? Wie ben je nou eigenlijk? En is dit nou een psychologische vraag? Of is het een pastorale vraag? En ik zou zeggen, dit is in ieder geval het antwoord zou pastoraat moeten zijn. En pastoraat is zorgen voor je ziel. En wij zijn lichaam, ziel en geest. En waar het op één van die drie fout gaat, gaat het op de andere drie meestal als een soort kettingreactie ook fout. Dus als het lichamelijk niet goed gaat, dan rol je psychisch nogal makkelijk het gat in. Maar ook geestelijk heb je dan soms je vragen. En gaat het geestelijk niet goed, dan raakt het je psyche. En waar nou wat zit met deze vraag? Ik denk echt dat de eerste vraag waar je antwoord op moet krijgen, is de vraag wie ben je nou eigenlijk? En niet vanuit psychiatrie en psychologie vandaan, maar vanuit God vandaan. Dat dat de basis is vanuit je leeft. Zodat je uit je armoede vandaan komt, dat als je gezondigd hebt, weer terugkomt bij de vader, tegen die vader zegt, maak me maar een dienstknecht hoor. Dat is armoede. En Johannes die geeft ons vanmorgen een lesje hoe het nou echt zit. Johannes begint met zijn evangelie compleet anders dan de andere drie. Dat is ook niet gek. Want ja, hij heeft er 70 jaar over na kunnen denken. Toen pakt hij zijn pen pas. Heb je echt wel even na kunnen denken? Wie is er hier al ouder dan 70? Daar heb je toch best een poosje na. Dat zijn de mensen. Ja, nou wordt het een beetje gelachen. Maar dat zijn de mensen met levenswijsheid. Die hebben meer dan 70 jaar nagedacht. Hoop ik. Hoop ik dan. Kijk, sommigen geven een applaus voor zichzelf, dat is ook fijn. Dus Johannes heeft een poosje nagedacht. En dan zegt Johannes, als eerste in zijn evangelie, in het begin. Hij begint gewoon met Genesis 1. In het begin. Welk begin trouwens? Ik weet niet of je Genesis 1 wel eens hebt gelezen, maar dat is niet normaal. In het begin. Ja, wat was er eigenlijk in het begin? Ja, daar was God. En God dan? Die had geen begin. Nee, die had geen begin. Ik vind het soms zo heerlijk om theoloog te mogen zijn. En dat dan ook nog wetenschap genoemd wordt. Want ik hoef niet alles te begrijpen en alles te kunnen beredeneren. Ik mag het soms ook gewoon geloven. God was er, punt. En God heeft bedacht om te gaan scheppen. En voordat hij ging scheppen, maakte hij de hemel en de aarde. Ja, in die volgorde. Als je niet gelooft, lees je vanmiddag Genesis 1 maar. Maar hij maakte de hemel en de aarde. En dan komt de eerste dag. Wil je nog iets geks hebben? Wat doet hij op de eerste dag? Hij schept licht. Licht? Ik weet niet of jullie de scheppingdagen uit je hoofd hebben moeten leren op school. Wie heeft dat nog moeten leren? Eentje. Twee. Oké. Nou, tijd dat die school ook wel gaan doen. Wanneer wordt de zon en de maan gemaakt? Geschapen? Derde dag? Vierde dag. Maakt niet uit. Niet op de eerste dag, dat wil ik zeggen. Niet op de eerste dag. Dus God maakt licht, maar er is nog geen zon, geen maan. Trouwens, de maan heeft helemaal geen licht natuurlijk, dat is weer spiegeling van de zon. De zon is de grote lichtbron. Toch? Of is God het? God zegt er is licht en er is licht, maar nog geen zon. Begrijp je iets van dit begin? Ik begrijp er niks van. En ik ging proberen daarover te schrijven en ik had 5 keer nagedacht over de eerste 3 versen. En toen dacht ik, nou ben ik nog een steek verder. Dit moet ik dus geloven. Als ik mijn Bijbel open doe, dan moet ik kiezen om te geloven wat er staat, want begrijpen kun je het niet. En bewijzen ook niet. Alleen dat er strakjes, als er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde is, dan zal geen zon meer zijn, want Christus zelf zal ons licht zijn. Dus er zal er altijd licht zijn, ook als het regent. Of sneeuwt. Nou ja, voor zover het tot sneeuw kon noemen vandaag, maar het was wit, laten we het zo zeggen. En daar begint Johannes dus mee. En Johannes die zegt dan iets geks, dan zegt hij, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord zegt hij dan, daardoor is alles gemaakt dat er gemaakt is, er is niets dat gemaakt is wat niet door het woord gemaakt is. Als je dan even doorleest in Johannes 1, dan ontdek je in vers 18 dat het over Jezus Christus gaat. Terug naar die scheppingsdag. Daar is God almachtig. Of God drie-enig. Of daar is God. Goden in het meervoud staat het er. Dus God is daar in zijn drie-eenheid. Die neemt het besluit om te scheppen. Waarom? Dat weet ik eigenlijk niet. God heeft er dus plezier in gehad om een wereld te maken met mensen terwijl hij ze niet nodig had. God was gelukkig in zichzelf. God was voldaan in zichzelf. God had niets nodig, had zeker geen mensen nodig om zich te vermaken. Maar God koos ervoor om een wereld te maken met mensen. Zonder dat hij het nodig had. Maar hij wilde het gewoon. En op het moment dat hij begint te spreken, er is licht. Op het moment dat hij begint te spreken, er is een zon. En als je op de zesde dag begint te spreken, er zijn mensen. De woorden die uit zijn mond komen, dat is Jezus. Dat is het woord. Het woord heeft alles gemaakt. Dus de Vader heeft gesproken en wat hij sprak maakte het woord. Dit is lekkere theologie. Heerlijk om je over te verbazen. Er niet uit te komen wat Johannes nou precies bedoelt, maar hij zegt in ieder geval dit. Jezus is de schepper van alle dingen. Hij maakte wat de Vader wilde. Dan kom je met een heleboel belijdenisschriften knap in de knel, waar wordt gezegd dat God de schepper, God de Vader de schepper is en onderhouder. En sommige belijdenisschriften beweren dan ook nog dat hij je ziekte geeft. Uit zijn vaderlijke hand. En dan denk ik, heb je het nou echt begrepen? Of niet? De Vader in de hemel wilde een volmaakte wereld met mensen en zijn Zoon, het Woord, heeft geschapen. Is dit nou zo belangrijk bij Johannes? Ja, dat is heel belangrijk. En waarom is het belangrijk? Ik zal het met een voorbeeld uitleggen. Wie heeft er wel eens op school van die kleipotjes gemaakt? Ja? Ik deed dit in de eerste keer toen ik erover preekte. En toen zei ik, daarna ging die de oven in. En toen waren er een paar ouderen die ongeveer opstonden. In onze tijd was er helemaal nog geen oven op school. Oh nee, dat is waar. Dat is natuurlijk van later. Maar stel nou, je hebt allemaal vandaag een kleipotje gemaakt. En ik vraag aan de koster om hier een grote tafel neer te zetten. En jullie hebben allemaal je kleipotje op die tafel gezet. Dan moet ik tegen jullie zeggen, er is hier geen oven. Sorry, we zijn terug in de tijd. En op die tafel laten we ze staan tot volgende week zondag. Dan zijn ze opgedroogd. En volgende week mag je ze versieren. Oké? Leuk idee? Het lijkt me een leuk idee om gewoon hier een keer lekker de pottenbakken te spelen. En dan vervolgens de andere week lekker hier te gaan knutselen met een beetje verf en weet ik veel. Dat is allemaal leuk. Maar dan kom je volgende week hier terug. En dan kom je naar die tafel. En dan doe je dat natuurlijk een beetje als een kind. Dan ren je naar voren en dan kijk je naar die potjes. En dan zeg je, die is van mij. Gaan jullie niet rennen? Die is van jou. Je hebt er net een klein beetje zoiets aan gemaakt dat je weet, die is van mij. Want ik weet het wel, als er volgende week hier 100 mensen staan, dan gaan ze allemaal zeggen, die is van mij. Maar ik heb ze allemaal, die is van mij. Maar waarom is die van jou? Waarom is die van iemand anders? Ja, omdat jij hem hebt gemaakt, toch? Dus je rent er naartoe, hij is van jou. Precies, zegt Johannes. Dat doet het woord. Want God heeft in de hemel gezien dat die aarde aan alle kanten aan stukken is gevallen. Dat meesterwerk van hem, dat is aan brokken gevallen vanaf Genesis 3, toen de zonde de wereld inkwam. En zeg niet dat je er geen last van hebt, maar je hebt er allemaal last van. De een zit hier vanmorgen met een bril op in de kerk. Was er echt bij de schepping niet, sorry. Bij de opstanding uit de graven heb je hem ook niet meer nodig. Dus als je begraven wordt, neem hem ook niet mee, want dan kijk je echt dubbel op de opstandingsdag. Ja, ik meen het echt. Ja, jullie lachen, maar ik zie dat echt in plaatjes voor me. Dan komt Jezus terug, dan staan we op en sta je met je bril. Terwijl dat je ogen hersteld zijn. Dit vergeet je nooit meer, hoor. Iedere keer als je een ochtends je bril opzet, denk je van, oh, nog even. Straks komt Jezus en dan hoeft het niet meer. Goed. Of je zit hier met een rollator. Ik vind het trouwens moedig als je door de sneeuw gekomen bent met een rollator, dat meen ik ook echt. Of je bent net als ik, gewoon snip en snip verkouden, het water loopt aan alle kanten uit je. Allemaal gebroken, en zo was het niet, hè? Zo was het niet. En dat zijn maar de kleine dingen. Maar misschien zit je hier, en dan word ik wel even iets serieuzer. Misschien zit je hier wel gewoon met een gebroken leven, omdat dingen je zijn aangedaan in het verleden waar je tot op de dag van vandaag last van hebt. Over je grens heen gegaan. En daardoor je identiteit kwijtgeraakt. Je weet eigenlijk niet eens meer wie je bent. Want dat wat je had is afgepakt. En als het je betreft, dan snap je dit heel goed. En als het je niet betreft, dan begrijp je misschien niks van. Moet het lekker zo laten. Maar dan is afgepakt wat van jou was. Omdat anderen je grenzen niet hebben gerespecteerd. Gebroken wereld. Dood, verderf. Grenzeloosheid. Noem het maar op, dat is van deze wereld overgebleven. En God in de hemel, schepper van al de dingen, die wilde dat er een wereld was met mensen, heeft het gezien. En heeft zijn verantwoordelijkheid genomen voor zijn eigen schepping. En hij heeft in zijn raad, in het overleg met zichzelf, tegen zichzelf gezegd, ik ga naar deze wereld en het woord is gekomen. Alleen hoe is dat woord gekomen? Nou, Johannes zegt het zo, en in de herziene statenvertaling vind ik hem iets mooier staan dan in de NBV. Dan zegt Johannes het zo. Hij is naar het zijne toegekomen. Waarom vind ik dat mooier? Het past beter bij die kleipotjes van net. Want ik zie jullie allemaal volgende week zondag de kerk binnenkomen stappen. Allemaal naar die tafel komen. En allemaal zeggen, ja, en die is van mij. En die is van mij. Zo is Jezus naar deze wereld gekomen. Want hij is naar het zijne toegekomen. Dat wat van hem was. Zo is hij gekomen. En weet je wat hij dan vanmorgen doet? Dan komt Jezus als het ware achter in de kerk naar binnen. En dan komt hij naar binnen en dan kijkt hij niet naar die tafel. Maar dan kijkt hij naar jullie allemaal. En hij zegt, jij bent van mij. En jij bent van mij. En jij bent ook de mijne. En jij ook. En jij bent de mijne. Besef je dat Jezus dat deed? Hij kwam naar zijn schepsel toe. Omdat dat schepsel zijn eigendom is. Ik wou bijna zeggen was. Maar dat is je, dat is nog steeds. Dat ben je. Maar weet je wat het schokkende is wat Johannes heeft gezien? Hij kwam naar het zijne toe en weet je wat het zijne deed? Het zijne zei, laat maar zitten. En sommigen leggen dan gelijk uit, dit gaat over Israël. Israël is hem afgewezen, zover wil ik eigenlijk. Die lijn kan ik niet helemaal volgen, omdat Johannes door zijn hele evangelie heen altijd de hele breedte van de wereld ziet. Straks in Johannes 3, waarin hij dit verder gaat uitwerken, dan zegt hij dat Jezus gekomen is naar deze wereld toe. En degenen die in hem geloven, worden gered. En dan heeft hij het over de hele wereld. Dus ik neig ernaar Ook omdat hij vanuit de schepping begint en de schepping nog geen onderscheid maakt tussen Jood en Heiden, denk ik dat je Johannes uit moet leggen vanuit schepselmatigheid. Vanuit de schepping heeft God zijn claim op ons gelegd dat we zijn eigendom zijn. Alleen, God claimt dat wel, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Hebben hem eigenlijk afgewezen. En dan zou je zeggen, dit is een droevig verhaal, maar Johannes gaat eigenlijk in één adem verder. Want wat doet Johannes vervolgens? Johannes zegt, maar degene die hem aangenomen hebben, die heeft hij het voorrecht gegeven of de macht gegeven om kinderen van God te mogen zijn. Weet je, toen Jezus naar deze aarde kwam, kwam hij als het woord en als het licht en het licht voor de mensen en hij wilde licht in ons leven geven. De duisternis heeft geprobeerd dat te roven. En duisternis bij Johannes is echt duistere machten, duivel. Dat hele rijk van de duisternis heeft geprobeerd dat licht uit te krijgen. Maar Jezus is met zijn licht gewoon doorgegaan en hij was niet te stoppen. Hij kwam zo naar het zijne toe dat hij niet te stoppen was. Hij wilde toch echt tegen je zeggen, ik ben het licht, maar jij bent wel voor mij. Hij breekt dwars door alles heen. Zelfs vanmorgen misschien wel door je onwil en door je... Hij breekt door alles heen om het je te zeggen, je bent voor mij. De vraag is wat je daarmee doet of wat je daarmee gedaan hebt. Want als je één keer ja hebt gezegd en één keer hebt gezegd, dat neem ik u aan, dan is je leven dus veranderd. En als je hier zit, en ik ben altijd zo eigenwijs om te geloven dat er in de kerk nooit geen ongelovigen meer zitten, want je zit hier al lang genoeg om te geloven, denk dan. Maar als je hier nou zit en je gelooft het nog niet, dan staat hij vanmorgen voor je en zegt hij tegen je, je bent van mij, wil je me alsjeblieft aannemen? In bepaalde kerken is dat een hele zware term geworden natuurlijk, want dat is veel te evangelisch aannemen. Maar ja, het staat er wel gewoon. Maar daar zat het besluit van God vooraf, hè? Dus God is gekomen. Het was Gods besluit om zijn kapotte wereld heel te maken. Hij komt naar je toe en dan mag je hem ook aannemen. Sterker nog, je zou het levers moeten hebben om het niet te doen. Neem hem aan als je het nog niet hebt gedaan. Want dan verandert er iets. Wie was je ook alweer? Heb je het antwoord al voor jezelf? Er zijn mensen die zeggen, ik blijf zondaar tot mijn laatste snik. En ik denk, ja, ik snap het vanuit ons mens zijn, snap ik het wel, maar vanuit God klopt er helemaal niks van. Want dat ben je niet meer, als je Jezus aanneemt. Want dan ben je namelijk kind geworden. Kind van de Vader. Dat zegt Johannes gewoon. Zo werkt hij hem uit. Wie hem wel ontvangen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Degene die niet uit een mens geboren zijn, niet uit de wil van een man, maar die uit God geboren zijn. Dus op het moment dat je Jezus aanneemt, krijg je een nieuwe geboorte. Dat is te veel voor nu, dat is gewoon Johannes 3. Als je Johannes doorgaat, zou preken, dan kom je daar vanzelf uit. Op het moment dat je gelooft, sterf je aan jezelf en krijg je een nieuw leven, word je uit God geboren. Dat gebeurt zodra dat je gelooft dat Jezus naar deze wereld kwam, omdat jij van hem bent en hij jou terug wil. Dan ben je kind geworden. Dan ben je dus niet meer die tobberd. Dan ben je dus ook niet meer die jongste zoon die naar de vader teruggaat en tegen zijn vader zegt, maak me maar een knecht. Want knechten moeten gehoorzamen op basis van regels. Dus als je hier in de kerk zit en religieus zit te zijn, omdat je vooral naar de regels van God wil leven, dan leef je onder de maat en dan ben je een knecht. Dat is niet wat Jezus bedoelde. Ik heb best in mijn gezin regels, maar die voeren niet de boventoon. Want wat voert de boventoon in een gezin waar de vader naar zijn kinderen kijkt, daar heeft liefde de boventoon. Relatie. Want als mijn kinderen ergens weer dingen hebben uitgehaald, en ze zijn nu ondertussen volwassen, dus er gebeurt nu helemaal niks meer natuurlijk. Als ze veel hadden uitgehaald, ja, Wat dan? Dan was bij mij altijd de vraag, maar hoe kwam het nou dat het gebeurd is? Was er een reden voor? Ja, nou ja. Ik heb de politie ook al eens aan de deur gehad, hoor, van mijn zoon. Het stond ineens de wijkagent voor de deur. Ik dacht, oh, gezellig wordt dit. Dat was nog niet eens wat er dan allemaal gebeurd was. Dat weet ik niet eens of het waar was of niet waar was. Dus ik hoef helemaal niet in fout en goed te denken. Maar de vraag naar de relatie tussen vader en zoon, die wordt belangrijk. Daar moet het over gaan. Leven van regels, dat doe ik als werknemer bij een werkgever. Dan heb ik afspraken gemaakt en die staan in een contract. Dat doet een knecht. Maar een kind is thuis bij de vader. Is geliefd. En als je kinderen hebt, weet je ongeveer hoe het werkt, toch? Want wat ze ook uitvreten, ze blijven wel je kind. En daardoor kom ik soms ouders tegen die ongeveer alles goed praten en alles ontkennen wat hun kind heeft gedaan. Ik heb ze af en toe ook, ik zie ze op catechisatie voorbij komen, dan gaat het niet helemaal lekker. En dan spreek je wel eens een ouder, nee, dat doet mijn kind niet. Nou, heus wel hoor, denk het wel. Maar het mag nog steeds je kind zijn, dat is niet erg. Ik zeg niet dat, ik neem niet je het vaders- of moederschap af. Je bent gewoon kind. Bij de vader. En de vader zucht misschien wel eens. Was niet handig, joh, wat je gedaan hebt. Nee, tuurlijk niet. Dat wist je zelf ondertussen ook wel toen je bij God terugkwam en zei van, ik ben weer gestruikeld. Ik heb toch weer gezondigd. Maar ik ben nog steeds uw kind. En weet je, als dit je basis is waar je uit leeft, als dit je identiteit is, dan kun je bouwen aan een gezond, emotioneel, psychisch, lichamelijk welzijn. Want dan is niet geroofd wat er geroofd is toen er over jouw grens werd gegaan, maar ben je nog steeds kind van de Vader. Ben je geliefd. Ben je door Hem gewild en bedoeld en is Hij nog steeds op je uit. Hij jaagt op je met zijn liefde. Dat doet hij. En in die liefde en in die geborgenheid mag je leven, elke dag. Iedere keer opnieuw. Niet wat je bent kwijtgeraakt bepaalt je toekomst, maar wie je bent geworden omdat je Jezus omhelsde en tegen hem zei, ik neem u aan. Dat bepaalt je toekomst. Je toekomst wordt niet bepaald door je verkeerde keuzes, waarop je iedere keer wordt aangeklaagd en iedere keer denk je weer van, ik heb toen dat en dat gedaan, de zwarte bladzijs, dat bepalen wie ik ben. Dan zegt Jezus vanmorgen, maar mijn genade is groter dan jouw zwarte bladzij, wees kind. En weet je, als je in deze wereld leeft, en dat doen we allemaal, en van die dingen die zomaar kunnen omvallen, als dat je houvast je identiteit is, blijft er niks van over. Misschien zit je hier en is je carrière wezenloos belangrijk. En heb je hele carrièreplan al uitgestippeld tot je 70ste toe. Vanaf 70 ben je wijs geworden, hebben we net begrepen dus. Tot je 70, heb je allemaal uitgestippeld, dit ga ik en dat. En wat als het mislukt? Wat als je in je carrière zit en je hoeft nog niet eens je baan kwijt te raken. Maar je rijdt toevallig een keer over de, weet ik het, A29. Krijgt een ongeluk, kun je werk niet meer doen. Wie ben je dan nog? De meest irritante vraag die de psycholoog aan mij stelde toen ik burn-out was, was de vraag, Theo, wie ben jij als jij op de hoek van de bank zit en niks kan? En die vraag van, wie ben je? Waarvan mensen tegen mij zeggen, stel hem alsjeblieft niet. Ik zei tegen mijn psycholoog toen, stel die vraag alsjeblieft niet. Die vind ik niet zo leuk. Want als ik niks doe, ben ik niks waard. Zoiets. Dat gevoel, weet je wel. Weet je hoeveel er wegvalt? Als je geen vastheid hebt in wie je bent, hoe God naar je kijkt. Het enige wat stabiel is in je hele leven, is het kind zijn bij God. Want wat er ook gebeurt in je leven, dat wordt nooit afgepakt. Want de Vader zal altijd trouw blijven aan wie je bent. Omdat Hij trouw is aan zichzelf. Hij heeft zijn vaderschap aan je gegeven vanaf het moment dat je Jezus omhelst in geloof. Vanaf dat moment werd je kind en bleef je kind en zul je het nooit kwijtraken. Alles kan omvallen in deze wereld. Maar Hij heeft je een nieuw begin gegeven, waarvan uit je eeuwig zult leven. Dan kom je thuis bij de Vader. En misschien moet je dat van de week eens oefenen. Of hij gewoon thuis mag komen bij de Vader. Ik weet niet hoe je stille tijd houdt. Ik ben op dit moment een boek aan het... Ik luister op dit moment een boek, sinds eergisteren, als ik mijn hond uitlaat. Ik kwam wat op Spotify tegen. Ik dacht, nou laat ik wat proberen. Hoe kan ik goed bidden, heet het boek geloof ik, van Piet Gregg. Je moet hem eens opzoeken, als je YouTube hebt, een betaalde versie hebt, dan kun je hem gratis luisteren. Ik had het boek al eens voorbij zien komen op opwekking of zo. En die maakt even duidelijk hoe je stilte kunt creëren in je leven, zodat je inderdaad bij het hart van de Vader kunt komen. Moet je maar eens oefenen, komende week. Mag je nou echt, als je gewoon je tijd neemt om stil te worden voor God, mag je dan echt dat kind zijn wat aan het hart van de Vader is? Waarin niet de aanklachten klinken van alles wat je fout deed. Waarin niet alles door blijft klinken wat er in het verleden is gebeurd. Maar waar je thuis bent aan het hart van de Vader. En waarvan je weet, ik mag hier zijn omdat ik zijn kind ben. Het wordt tijd dat we uit je armoede gaan komen. Van knechten, van dienstknechten en van slaven. Het wordt tijd dat we uit die valse identiteit vandaan komen, dat we ervoor moeten werken. Want dat doet een knecht. Een knecht moet ervoor werken. En een kind mag zijn. Zijn aan het hart van de Vader. Zelfs als hij niks doet, ben je geliefd door de Vader. Kom alsjeblieft los van die gedachte dat je het moet verdienen, dat je het moet doen, dat je moet werken, dat je een slaaf moet zijn. Je bent geen slaaf. God zegt vandaag tegen je, je bent mijn kind. En als we dat begrijpen en daaruit gaan leven, dan heb je leven een diepere dimensie. Dan ligt er een fundament onder je leven wat sterker is dan alles wat je in je leven kunt opbouwen. Leef die identiteit. En kijk misschien ook even gewoon naar je buurman of je buurvrouw. Want ook dat is dan een kind van de Vader. Ja, dan ben ik mijn broer en zus van elkaar. Lekker super ingewikkeld af en toe, toch? Want die heb je allemaal niet uitgekozen. Nee, ik heb mijn broers ook niet uitgekozen. Die heb ik gewoon gekregen. Hoorden er allemaal bij. En met elkaar. Ik geloof dat we elkaar nodig hebben om dit af en toe tegen elkaar te zeggen. Je bent kind van de Vader. Besef je het nog? Dan kom je volgende week de kerk binnen. Die tafel staat natuurlijk helemaal niet met die kleipotjes. En volgende week kom je de kerk binnen. In plaats van dan naar die tafel toe rent. Ren je naar elkaar toe en zeg je tegen elkaar. Ben je het nog niet vergeten dat je kind bent van de Vader? Want ik weet het wel. Als je niet uitkijkt. Voordat je de kerk uit bent, is deze waarheid alweer vertroebeld met zoveel water bij de wijn. Maar Jezus maakt van water wijn. Echte wijn. Daar mag geen water bij. En je moet elkaar helpen om in deze identiteit overeind te blijven. En nee, dit is geen trucje. Ik heb in de psychologie heel veel trucjes gezien. En dat is niet per se fout, maar het zijn manieren om met dingen om te gaan. Ik weet niet hoe het zit met leugens in je denken. Maar mijn psycholoog van toen begon aan cognitieve gedragstherapie. En dan moest ik mijn verkeerde gedachten omzetten naar goede. Ik hoefde dus niet op te ruimen. Het was alsof ik een kist nieuwe appelen over die ene rotte appel heen moest gooien. En dan was het bedekt. Nou, wat fijn. Na 3 weken kan ik je garanderen is die hele kist met appelen allemaal rot. Maar vandaag is er een vader die naar je toe komt en die zegt van, ik wil niet dat dit er overheen gooit, ik neem het oude van je weg. Die kist begint weer leeg en ik maak hem vol met nieuwe appels. Kom vrij van die gedachte van wat niet goed was. Leg het af. Stop er niet alleen mee, maar ban het uit. Want de vader zegt vandaag tegen je, ik geef je een nieuw begin, dat kindschap. Ga dat alsjeblieft leven. En ik zeg, het is geen trucje, het is absolute waarheid van God. Heel veel hulpmiddelen bij ons in onze tijd zijn hulpmiddelen. Voelt soms als een trucje, maar dit is waarheid. Heb ik dan geen respect voor de hulpverlening? Ja, natuurlijk wel. Want ik heb vervolgens die hulpverlening natuurlijk keihard nodig om jou die goede gedachten wel te leren. Daar zijn die psychologen zo goed in, dat kan ik helemaal pastoraal niet zo goed. Dus ik heb ze soms ook weer gewoon keihard nodig. Alleen de basis moet goed zijn. Leef je identiteit. Elke dag. Sta morgenochtend op. Kijk in de spiegel. En kijk dat kind van God in de ogen. En zeg het tegen jezelf dat je geliefd bent. Sta vandaag in die nieuwe geboorte van kind van God mogen zijn. Dat is de sleutel. En ik wil je vragen, wil je die sleutel omdraaien, zodat die deur naar het vaderhart ook echt open gaat? Draai de sleutel om en zeg het tegen jezelf. Ik mag het niet alleen zijn, maar ik ben kind van de Vader. En Hij houdt van mij. Amen. Daar mogen jullie het mee doen, voor nu. Maar we gaan zingen. Een lied wat hier nog nooit gespeeld is, heb ik begrepen. Dus we hebben even een beetje geoefend. Het lied heet Nieuwe Naam, opwekking 859. Ik heb ondertussen begrepen dat er hier een links en een rechts, of een rechts, jullie kijken natuurlijk andersom. Er is een rechts en een links. Er wordt bij de band van uitgegaan dat voor mij de linkerkant, dat daar de meeste mensen zijn die dit lied kennen. Dus we zijn natuurlijk net met Lof zij de Heer begonnen. Toen heb ik hier het meeste geluid gehoord. Ik denk dat dat er nu een beetje verschuift of zo. Nou, het lied is best een beetje niet het simpelste lied om te zingen. Dus, nou, alle humor weer even aan de kant. Nieuwe naam. Ik vind het zo'n raak lied. Want door hem weet ik wie ik ben. Wie ik ben, dat weet ik. Want ik ben, vertelt mij wie ik ben. Ik vind dat zo'n prachtige zin. Nou, we gaan hem zingen. Zullen we danken en voorbeden doen? Heere God, dat u ons verhaal hebt herschreven. U bent gewoon opnieuw begonnen met ons levensverhaal vanaf dat we begonnen te geloven. Opnieuw geboren, niet uit de mens, maar uit u. En daarom kinderen van u. Omdat u naar het uwe bent toegekomen en het tegen ons zei, je bent van mij. En jij ook. En jij. Jullie zijn van mij. Neem mij aan. En toen herschreef u ons levensverhaal opnieuw. En alles wat geweest is, dat is verdwenen. En alles wat nu fout gaat, laat u nog steeds verdwijnen in die eindeloze zee van uw genade. En u herschrijft telkens opnieuw, zodat in dat boek van ons alleen maar staat hoe bijzonder we zijn. Dank u wel dat we kinderen van u mogen zijn. Want u hebt ons die macht gegeven. U hebt ons het voorrecht gegeven, de vrijheid gegeven om dat te mogen zijn. Dat onze identiteit is. Dat is waar we op staan. En niets anders dan dat. Dank u wel voor het offer van uw bloed, Jezus, waardoor u dit mogelijk maakte. Dank u wel dat u naar het uwe bent toegekomen en ons dat vanmorgen zo duidelijk maakt. En u weet wat er in ons verleden is, wat ons achterna blijft rennen, omdat er ook nog een tegenstander is, die duisternis die het niet voor elkaar heeft gekregen om het licht te pakken te krijgen, die toch nog probeert dit licht bij ons te roven. En u weet wat er gebeurd is in ons leven. U kent degene die hier zitten, over wiens grens is gegaan en daardoor de identiteit geroofd is. Sommige mensen die zelfs niet eens meer als meneer of vrouw willen worden aangesproken omdat ze voor hun eigen gevoel niets meer zijn. We bidden u dat vanmorgen herschreven wordt. Dat ook die leugens die overgebleven zijn en die blijven schreeuwen, dat die vandaag herschreven worden tot waarheden van u. Kind te mogen zijn aan het hart van de Vader. En misschien dat alleen dat woord Vader al heel erg gevoelig ligt. Maar uw vaderschap is een volmaakt vaderschap, waarvanuit alle vaders op deze aarde zouden moeten leven. Niet omgekeerd. Niet ons beeld van u hangt af van de vaders die wij kennen. Help ons ook om die waarheid te herschrijven. Dat we vanuit uw liefdevolle vaderhart zullen denken. Herstel wat kapot is gegaan. Herstel datgene wat beschadigd is en wat de toekomst tot op de dag van vandaag nog steeds bepaalt. Maar laat dat wat u gedaan hebt onze toekomst bepalen. Vanaf vandaag en de rest van ons leven. Heel gebroken harten. Heel datgene wat beschadigd is en kapot is. Heel datgene wat kapot gegaan is door eigen verkeerde keuzes. Scheur die zwarte bladzijde eruit. Herschrijf het verhaal alstublieft. En laat diep van binnen die zekerheid gaan groeien. Voor het eerst of iedere keer opnieuw. Die zekerheid dat we thuis mogen zijn bij u Vader. Omdat we kinderen zijn van u. We bidden dat elke vorm van slavernij. Of het nou in carrière, werk, aanzien. Misschien soms gewoon die grote mond om toch wat te kunnen zijn. Dat al die stukjes valse identiteit vandaag omvallen als domino stenen. En dat er geen eentje meer overeind komt. En dat er maar één domino steen overeind blijft. Jezus Christus, door wie wij kinderen mogen zijn. We bidden dat elke vorm van slavernij. Dat elke vorm van dienstknecht zijn. Dat het op dit moment zal wijken en verdwijnen in de naam van Jezus. Dat er doorbraken komen in levens waar zo lang al geen doorbraken waren. Dat machten uit het rijk van de duisternis, die altijd maar bezig zijn om destructief kapot te maken wat er kapot gemaakt kan worden. Dat die op dit moment met hun staart tussen hun poten zullen verdwijnen in de naam van Jezus. Dat elke macht van dood op dit moment verdwijnt in de naam van Jezus. Dat elke macht van onreinheid, van toverij, dat elke macht uit het occulte of waar ook vandaan op dit moment zal wijken. Omdat het licht van u, Jezus, te sterk is. En waar licht is, kan geen duisternis meer zijn. Omdat de duisternis bestaat bij de gratie van het ontbreken van licht. En u schijnt met licht. En daarmee weet de duisternis dat het uit is. We danken u voor uw overwinning. En dat we daarin mogen delen. Tegelijkertijd we bidden voor elkaar. Voor degenen die ziek zijn. Ook lichamelijk tobben. Doet niks af van het kind zijn bij u. Sterker nog, het doet u ook pijn. En u zult het straks helen. Of hier in een wonder, of straks bij de hemelpoort, maar heling komt. Er komt het herstel van alle dingen. En u bent al begonnen. Want toen u rondliep op aarde, liet u het al zien. En u laat het nog steeds zien in de wonderen die gebeuren. Het herstel van alle dingen is al begonnen. En zal straks tot voltooiing komen. We bidden voor degenen die tobben met hun lichaam. Misschien wel door de ouderdom. Misschien wel door andere omstandigheden. In het bijzonder bidden we voor Jonathan van Steensel. Die hier voor de deur van de kerk een vuurwerkongeluk had. Geeft u wat daarvoor nodig is. Om met datgene wat hij heeft opgelopen een weg te vinden. Door het leven heen. En zegent u hem op die manier. Dat hij voor velen een zegen zal zijn. Hoe dat er ook uitziet. U weet wat dat plan is. U weet wat uw weg is. Zegen hem, Jezus. Met een overvloed van uw licht. Van uw vrede. En geef ook artsen wat ze nodig hebben. We leggen het in uw handen. We bidden ook in stilte. Voor degene die we niet bij naam kennen. Maar die door enkelen maar gekend worden. Maar dat die namen ook voor uw troon gebracht worden. En over die namen willen we dit kindschap ook uitspreken. Kind mogen zijn van de Vader. Over de namen die we in stilte bij u brengen. En wilt u daarin werken. Door uw geest. Dank u wel, Jezus, dat u ons hebt leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het kracht, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt nog gecollecteerd, denk ik. Er wordt gecollecteerd. Daarom mogen jullie als kinderen aan de Vader teruggeven wat hem toekomt. En dat moet je maar met God uitzoeken wat dat dan is. Je hoeft niks te betalen bij God trouwens, want dan is het weer werken. Maar uit dankbaarheid geven mag wel. En daarna zingen we Abba. U bent een Vader die zingt en juicht over ons. Die gaan we met elkaar zingen als slotlied. Neem zo dadelijk de zegen mee. Ben je geraakt? En denk je, dit was een stukje dat echt over mij ging, hier worstel ik mee. Nou, ik denk dat de kerkraad best wel even met je kan bidden. Denk ik dan. Ga ik gewoon vanuit, bij deze. En anders ben ik er ook nog heel even. Dus loop niet weg. Als je echt geraakt bent en denkt van, ik moet hier nu iets mee. Ga niet gelijk naar huis. Maar neem dan even tijd voor jezelf. Zullen we de zegen ontvangen? Neem hem mee. Geniet ervan. En deel hem ook weer uit. De zegen van God de Vader, die intens veel van je houdt. De zegen van Jezus Christus, die naar je toe komt en zegt, je bent van mij. En de zegen van de Heilige Geest, die in je hart het lid zeggen, Abba Vader, die is met jullie nu en tot in eeuwigheid. Amen.